Goedemorgen, vandaag willen we spreken over het thema de engelen die de lof van de Heer gezongen hebben. We doen dat aan de hand van Lucas hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 26 tot 39. En het belangrijkste wat we hier zullen bespreken is wat de Bijbel noemt het Koninkrijk der Hemelen. Dat is een letterlijk, fysisch, zichtbaar politiek koninkrijk wat met geweld ingebracht wordt in Jeruzalem. Een letterlijke fysieke stad op de letterlijke fysieke zichtbare aarde door de Heere Jezus Christus. En dit materiaal wordt nooit en te nimmer geleerd in de openbare scholen, zelf niet in de meeste christelijke scholen in Nederland. Het is niet toegestaan. En dit is bijzonder belangrijk voor uw bestaan, voor uw inkomen, voor uw gezondheid, om dit goed te begrijpen. Lucas hoofdstuk 1, vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Het eerste wat hier op ons opvalt, is daar is een engel Gabriel. Nu, de engel Gabriel wordt ook in de Koran genoemd, als de zogenaamde persoon die de Koran heeft gedicteerd aan Mohammed. Mohammed, zoals u weet, was naar de hadith een persoon die analfabeet was. Hij kon niet lezen, nog schrijven. En Gabriel zou, naar de Koran althans, een engel zijn geweest met 600 vleugels. Dat is een probleem, want ten eerste hebben engelen geen vleugels. Ze worden als kleine, lieve ventjes, kereltjes afgebeeld met vleugeltjes in de katholieke kerken. Maar sinds wanneer heeft de Kerk van Rome iets bijbels correct gehad? Iedere voormalig katholiek die de Bijbel is gaan lezen en tot erkennis gekomen is van Jezus Christus als de enige weg waar te leven, is direct of geëxcommuniceerd of vrijwillig uit de kerk gegaan. Zoals een Zwingli, een Calvijn, een Luther en andere grote reformatoren in de Nederlandse geschiedenis. We weten echter dat een cherubim of een serafim, die hebben wel vleugels. En voor een cherubim is daarin belangrijk, zoals hier wordt beschreven in Ezechiël 1 en Ezechiël 10. Daarin zien we namelijk dat die uitziet als een os, zoals een koe uitziet, en hij vleugels heeft. Er zijn daar nog vier cherubs. De vijfde was er in Ezechiël 28. En is vervallen tot een tegenstander van God. Dat Griekse woord betekent Satanas, vijand, tegenstander. En die heeft vleugels. Die heeft koeienhoeven, een staart en horens. En we zullen zien dat deze persoon een hele grote interesse heeft in dit koninkrijk der hemelen. Nou, deze verschijning, lichtverschijning, heeft zich aan Mohammed geopenbaard. En uiteindelijk, voor zijn dood, zei Mohammed dat hij alle Joden en Christenen de dood wenste. Wat hij ook heeft uitgevoerd, en zijn navolgers heeft uitgevoerd, in de volkerenmoorden, die vanuit de Arabische woestijn richting het oosten, het Byzantijnse Rijk, als ook het westen, tot Zuid-Frankrijk hebben plaatsgevonden. Een tweede groep die ook zegt een engel of een lichtverschijning te hebben gehad, waardoor ze een openbaring hebben gekregen, zijn de Mormonen. Joseph Smith was een van hen, een hoge vrijmaurer ook, zwaar belast met occulte zaken. Nietzsche had ook zo'n ervaring, de Nietzsche, de man van de God is dood theorie. En zoals iemand dus zei, ja, nu is Nietzsche dood en God leeft nog altijd. Die hadden ook zulke lichtverschijningen. De vraag is, waar komt dat vandaan? Nou, dat wordt door de schrift zelf geopenbaard. En dat is het belangrijk dat u een Statenbijbel heeft. U hoeft helemaal geen nieuwe Bijbel, geen Grieks of Hebreeuws te kennen. Maar uw neus weg te houden uit die internet- en computerrotzooi en te steken in het woord van de levende God. Dan leert u het een en ander. En u leert alleen iets als u wegblijft van de zonde en de rotzooi die de hele dag op het internet rondgaat. lukt een concordantie en een statenbijbel te nemen die u voor een paar euro kan kopen. En dan heeft u meer openbaring en kennis als een gemiddelde dokter in de filosofie of theologie in Nederland. In 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 14 lezen we: het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan iets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Zulke dienaars zijn Mohammed, Joe Smith, Nietzsche en anderen. Aan de vruchten kent gij de boom. Nu terug in Lucas hoofdstuk 1. We lezen in vers 27: tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. Een maagd, geen jonge vrouw, een maagd, iemand die nog geen fysieke gemeenschap had gehad met een man. Het is belangrijk, want Jozef en Maria worden hier genoemd als de peetvader en moeder van Jezus Christus, en de Messias dienen te komen uit het huis van David, uit het geslachtregister van David. We hebben 2 geslachtregisters die we in de schrift vinden. Die zijn niet met elkaar in tegenspraak, maar die vullen elkaar aan. De eerste is te vinden in Matthäus hoofdstuk 1. Dat is het geslachtregister van Jozef, die van David afstamt via Salomo. Matthäus hoofdstuk 1 vers 6. En Jesse gewoon David de koning, en David de koning gewoon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam, en als we dan verder gaan naar vers 16, en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Het andere geslachtregister is ook te vinden in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 3, en daar lezen we vanaf vers 23, en hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen zijn, als om men meende de zoon van Jozef, de zoon van Heli. En dat gaat dan uiteindelijk verder naar vers 31, de zoon van Nathan, de zoon van David. Dat is het geslachtregister van Maria, als om men meende, zegt vers 23, de zoon van Jozef. Dus Jezus Christus, via zijn moeder en zijn peetvader, stamde van beide richtingen af van koning David. We lezen in Lucas 1 vers 28, en de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Nu zeggen de katholieken: ze is een begenadigde, ze is een gezegende onder de vrouwen. Vandaar dat we allemaal moeten komen tot Jezus Christus door Maria. Nou, dat is één grote onzin. De Heer, Maria zelf zegt in Johannes hoofdstuk 2, alles wat hij zegt, dat doet. En wat zegt Jezus Christus? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als dan iets later een vrouw zegt: gezegend zijn de borsten die u gevoed hebben en de schoot die u gedragen heeft, zegt de Heer Jezus Christus: gezegend zij die het woord van God houden en houden, gehoorzamen. Dat heeft niets van doen met de katholieke kerk. Deze vrouw probeerde al de katholieke leer van Maria als middelaarster tussen God of Jezus Christus en de mens voor te stellen. En Jezus Christus in de schrift wijst dat direct af. En dan lezen we in vers 29. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Jezus. Zij zou bevrucht worden, maar ze zegt dan in vers 34 tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Maria was een maagd. En de bevruchting impliceert dat er een man nodig is. Tenzij u een lesbische bent, een seksperverteerde persoon bent. Maar het is nog altijd zo dat 2 mensen van hetzelfde geslacht normaliter zonder medische hulp geen kind kunnen krijgen. Ik zeg altijd: seksperverteerde mensen die recruteren, die kunnen zich niet vermenigvuldigen. En dat is de reden waarom ze heden ten dagen in de scholen al beginnen met dat we allemaal gelijk zijn. Nou, dat zijn we niet. En zeker niet, een normale man is niet hetzelfde als een seksgeperverteerde persoon. Jezus is zijn naam. Jezus is de naam die wordt gehaat in de internationale en ook hedendaag helaas in Nederland nationale politiek en religie. We hebben een overheid die niet erg godvrezend is. En de naam is Jezus. Dat is de naam die men niet mag uitspreken. Dat is de naam die niet past in ecumenische verzamelingen, in politieke verzamelingen. De Jezus. Wat is er zo verschrikkelijk met die naam Jezus? Boeddha, Maria, Mohammed, Paus, Allah, dat is toch geen probleem. Maar Jezus, een gebed afsluiten met Jezus of de Heere Jezus Christus is nog veel verschrikkelijker. Dat is iets wat, ja, je zou kunnen zeggen, in de internationale religieuze samenkomst en politiek de onvergevelijke zonde is. Je zegt, waarom is dat dan zo? Dat is heel eenvoudig. Kijk eens wat de schrift over de naam van Jezus zegt in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 9. Daar lezen we, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot eer Gods des Vaders. Dat betekent dat uiteindelijk, tot in de eeuwigheid, in de poel des vuurs, er miljarden mensen, inclusief de duivel, de valse profeet en het beest, zullen moeten zeggen, Jezus Christus is de Heer. Ze doen het niet vrijwillig. Het zal voor de meesten onvrijwillig zijn. Het is een naam boven alle naam. Alle naam. Boven de naam van Allah. Van de paus. Van Franciscus. De tweede paus Nicolaas, Maria, Mohammed, Boeddha. En dat verklaart ook de haat die de wezen wereld, inclusief de onverloste religieuze ecumenische wereld, heeft tegen dit boek. Dan heb ik het niet over een HSV, een MBG, een MBV, een Voerhoeven, maar over de Statenbijbel. Dat is ook de reden waarom in de openbare scholen heel jong de kinderen al probeert te hersenspoelen. Dat alle gelijk zijn en dat de Bijbel geen autoriteit mogen zijn. Nogmaals, opleiding zonder redding is vervloeking. Jezus Christus kwam om voor allen te sterven. Hij kwam voor ieder mens. En dat is bijzonder belangrijk. Hij kwam niet alleen voor de uitverkoren. Hij kwam niet alleen voor de Joden. Hij kwam voor alle zielen. Hoe slecht, hoe verdorven, hoe ver weg ze ook van nature zijn van de levende God. En we lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 4... In Timotheus hoofdstuk 2 vers 4, welke wil, dat is de God onze zaligmaker, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Alle mensen. Er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Allen. Twee keer allen in vers 4, als ook in vers 6. Jezus betekent Jehovah red, Jehovah redder. En nu is het zo dat ieder die deze studie hoort en preek hoort en zich bekeert van zijn zonde en zijn eigen gerechtigheid tot God en gelooft alleen aan de naam van Jezus Christus, wordt in de gemeente opgenomen, in het lichaam van Jezus Christus. U bent niet meer een geredde heide of een geredde joter, u bent een christen. We lezen in vers 31, en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. God zal een zoon voortbrengen. We lezen in vers 32, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. De zoon van de Allerhoogste. In vers 35 lezen we aan het einde, dat het u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. De zoon van de levende God. De zoon des Allerhoogsten. Dat is nou jammer. Dan hebben het meer dan 900 miljoen moslims verkeerd. Het is niet zo dat wij aan drie goden geloven, polytheïst zijn. Het is één God in drie personen. En hij is de zoon van de Allerhoogste God. Hoger dan Allah. Hoger dan Mohammed. En dat vele moslims dat niet kunnen accepteren, wordt duidelijk aan de geschiedenis van 1400 jaar volkermoorden door de Mohammedanen. op Joden, op orthodoxe christenen, Armeense christenen, Grieks-orthodoxe christenen, heiden ten dage. De Syrisch-orthodoxe christenen worden met de duizenden, tienduizenden afgeslacht. En wat doet het christelijke Westen of het christelijke Amerika? Het kijkt toe. Ja, we bidden voor u. Terwijl hier vanuit Nederland heel wat jihadstrijders daar naar het gebied gaan. Nu, volgens Mohammed is Jezus geboren onder een palmboom. Heeft hij wonderen of bijzondere kunsten gedaan en is hij natuurlijke dood gestorven. Dat is wel aardig bedacht, maar dat gaat volkomen in tegen vier getuigenissen die nooit weerlegd zijn, namelijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat toont aan zonder enige twijfel dat Jezus Christus in tijd en geschiedenis geboren is uit de maagd, gestorven is en ten derde dagen opgestaan is en van 500 mensen levend is gezien. En we lezen in vers 32, deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hij is de hoogste, de grootste. Niet Peter de Grote, Alexander de Grote, Karel de Grote. Wanneer heeft u een preek gehoord over Jezus de Grote? Dat wordt tijd, denk ik niet. Dat spreekt van het eerste komst van Jezus Christus. De vraag over grootsen is van welk perspectief wordt dat bekeken. De wereld zegt dat zijn mensen, door de moordenaars, zoals een Alexander de Grote, een Karel de Grote, ja, groot in de ogen van de wereld, maar niet in de ogen van God. In Gods ogen bent u groot als u door Jezus Christus tot God komt en hem gaat navolgen. Dat is ware grootte en karakter van een christen. En we lezen dan in het tweede gedeelte van vers 32, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. De troon van zijn vader David. Wat is dat voor een troon? Dat is een letterlijke, fysieke troon in een letterlijk, fysiek Jeruzalem, op een letterlijke, fysieke aarde. Ik geloof dat we de referentie vinden in Jeremia hoofdstuk 33, vers 17. Jeremia 33, vers 17. Want zo zegt de Heere aan David, zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. De troon van het huis van Israël. Dat is een troon die letterlijk en fysiek is. Daar zal Jezus Christus eens nogmaals op zitten. In Matthäus 25, vers 31 lezen we erover, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Uiteindelijk zal Jezus Christus deze troon wederom in bezit nemen. En dat is nou net de troon waar de vijand van God en de vijand van uw ziel een bijzondere groter interesse heeft. En heden ten dagen is er namelijk ook een troon van Satan. Die wordt genoemd in Openbaring hoofdstuk 2 vers 13. In de brief van Pergamum. Ik weet uw werken en waar hij woont. Namelijk waar de troon des Satans is. En hij wordt genoemd de plek waar de Satan woont. Dat is een bijzondere uitspraak. Dat is niet alles. Iets verderop in het boek Openbaring hoofdstuk 13. Zien we in vers 2. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Het is een beest met 7 hoofden en 10 hoorn. Het komt op uit de zee, de Middellandse Zee. De draak, de duivel, geeft hem zijn troon. Nou, waar is dit beest dan? Openbaring 17, vers 3. Is een vrouw beschreven en die zit op een beest met 7 hoofden en 10 hoornen. Dat is precies hetzelfde beest als Openbaring hoofdstuk 13. En die vrouw wordt gedefinieerd in Openbaring 17 als op 7 bergen zittende. Haar kleuren zijn scharlaken en ze is steenrijk. Ze is dronken van het bloed van alle heiligen. En dat is een stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Alle grote reformatoren hebben altijd aangeduid dat is Rome. Niet het heidense Rome, maar het kerkelijk papistisch Rome. Met andere woorden, de troon van de Satan is daar nu, op dezelfde plaats waar nu het belangrijkste manuscript is van alle nieuwe Bijbels, het Vaticanus manuscript, B ook genaamd, van Baal, Biliam, Balak. En die troon, of die persoon van die troon, zal in de toekomst naar Jeruzalem gaan, waar Jezus Christus later op de troon van David zal zitten. En dat wordt geopenbaard in de schrift in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Dan lezen we van vers 3, dat u niemand verleiden in enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, als omdat hij in de tempel God als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De troon van David in de tempel om aanbidding als God te krijgen. En deze persoon komt dan in vers 9 met de toekomst naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. In alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan daarvoor dat zij de liefde der ware niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Gelooft u de waarheid? Gelooft u Jezus Christus, dat hij de weg, de waarheid en het leven is? Gelooft u dat de Statenbijbel de schrift is, de waarheid is? Uw woord is de waarheid, zegt de Heer in Johannes 17, vers 17. Zo niet, dan zal God, de levende God, u een kracht der dwaling sturen, dat ze de leugen zouden geloven. Dat is de reden waarom de meeste Nederlanders de valse Christus zullen aanvaarden als de heilige Nicolaas, de onheilige Nicolaas eigenlijk, de onheilige kerstman. Dat is, en de ware Jezus Christus, daarvan willen de meesten niets weten. We hebben de afgelopen week mogen preken in 7 steden, waaronder Den Haag, Delft, Rotterdam, Goes, Middelburg, Vlissingen, Berg op Zoom. En de meeste mensen willen niets weten van deze Jezus Christus. Welke geboorte ze toch vieren? Dat verklaart ook, het Onze Vader wordt dan vaak genoemd in de kerken. Maar wat lezen we daar in het Onze Vader? Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Welk koninkrijk? Het koninkrijk der hemelen. Als Jezus Christus, als koning der koningen en Heere der Heeren in Openbaring 19 vers 11, uit de hemel komt om zijn rijk te grondvesten op een letterlijke fysieke troon in een letterlijke fysieke stad in Jeruzalem, op een letterlijke fysieke aarde voor 1000 jaar. Dan gaan we terug naar Lucas hoofdstuk 1 vers 33. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Eerst er is regering, dus 1000 jaar rijk is een begin van de eeuwigheid. We zien in Genesis hoofdstuk 1 dat de 7e dag niet eindigt met, het is avond en morgen geweest, de 1e, 2e, 3e, 4e, 5e dag. Nee, het eindigt niet met de 7e dag. De 7e dag die gaat door tot in de eeuwigheid. Omdat 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. In 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 12. En dan tweede zien we in hoofdstuk 1 vers 33 van Lucas. Zijns koninkrijks zal geen einde zijn. Dat is het fysieke, het ruimtelijk aspect. Zoals het universum geen einde heeft, zal bij nieuwe hemel, nieuwe aarde, het koninkrijk van God ook geen fysiek einde hebben. Het blijft zich uitbreiden. We zien het ook in het Oude Testament. Het Oude Testament, het belangrijkste thema daar is ook het fysiek, letterlijk koninkrijk der hemelen. Vandaar dat er ook vaak met militair geweld en dergelijke gewerkt wordt om dat koninkrijk te verbreiden. Dat zien we niet zozeer in het Nieuwe Testament. Dus het koninkrijk van God, een geestelijk rijk. Maar we zien in Jesaja hoofdstuk 9, vers 6, de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, dat te sterken, met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren de Heerscharen zal zulks doen. Nou, door wie wordt dat dan ingebracht, dit vrederijk, vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede, vorst. De hoofdstuk van dit vrederijk zal Jeruzalem op aarde zijn, de stad van de grote koning. In de eeuwigheid, bij nieuwe hemel, nieuwe aarde, zal het centrum van het universum het nieuwe Jeruzalem zijn. Tijd en ruimte zonder einde, zonder zonde, zonder dood, zonder tranen, zonder duivel, zonder demonen, zonder verloren mensen. Dat is wat God voorhad met Adam en Eva in de tuin van Eden. En dat zal hij uiteindelijk gaan herstellen. We lezen in vers 34. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. Dat heilige is wie? De Zoon van God. Helaas, geen Allah. Allah betekent de God, het is geen eigenaar, het is een beschrijving. Zoals als iemand u vraagt wat is uw naam, dan zegt hij ook niet, ik ben de mens. Nee, hij heeft een bepaalde naam. Weet je wat de Bijbel zegt, wie de God is? Weet je wie als de God aangeduid wordt in 2 Korinthe 4 vers 4? De God deze eeuw, die de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, omdat hij niet bestraalt de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. De God deze eeuw. Allah, deze eeuw. Drie keer raden wie dat is. Dat is de vijand van Jezus Christus. Dat verklaart waarom in moslimlanden, waar de sharia richtsnoer is, christenen vaak heel eenvoudig voor blasfemie de doodstraf krijgen. We lezen in vers 36. En zie Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Elisabeth is een vrouw die ook geen kinderen kon krijgen, maar die werd wel veel voor gebeden door haar en haar man. En ze is een van zeven vrouwen die geen kinderen kon krijgen. Hanna was een van deze vrouwen. De Tsunamitische, Manoach's vrouw, Rebecca, Rachel, Sarah, het waren zeven vrouwen die geen kind konden krijgen. En Maria, al deze zeven vrouwen zijn een beeld van Maria. Maria die eigenlijk met de mens gesproken nooit bevrucht kon zijn, want ze kende haar man niet, die waren verloofd. Toen was het nog normaal dat je, als je verloofd was, je geen fysieke gemeenschap met elkaar had. Toen was het nog normaal dat als je verloofd was, je geen fysieke gemeenschap met elkaar had. En dat je wachtte tot er in de openbaarheid overdracht was van de vader van de bruid tot de man van de bruid. En dat de vrouw van de bruidegom dan de naam van de bruidegom aannam als uiterlijk teken dat ze zich hem onderworpen zou zijn. Dus dat is een beetje ouderwets. Dat is niet ouderwets, want een vrouw heeft geen naam. De vrouw heeft de naam van een man of van haar vader. Ze heeft geen eigen naam. Je zegt waarom niet, omdat ze geen zaad heeft. Genesis hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 3, kunt u het dus nalezen. Even was mevrouw Adam, om zo te zeggen. We lezen dan in vers 37, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Nu, ik wil afsluiten met het volgende. We zien in de moderne samenleving dat goede werken belangrijk zijn. Moderne Bijbels worden gepromoot. Alle onderscheiden moeten weggehaald worden tussen man en vrouw, ouders en kinderen, tussen de verschillende wit, zwart, geel en blauwe mensen. Waarom? Want alle waarheid is relatief. En uiteindelijk leidt dat tot goed is slecht en slecht is goed. Dat de ware Christus ingeruild wordt door een valse Christus, een antichrist, die niet van God komt, van de hemel komt, maar van de afgrond komt. En hij is een leugenaar en een moordenaar derzelfde. Hij heeft geen waarheid in zich, hij kent ook geen waarheid. Terwijl Jezus Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij zegt niet voor niets, uw woord is de waarheid. U heeft de waarheid in de Statenbijbel. Houd dat vast, lees dat elke dag. Aan de hand daarvan beoordeelt u alles, inclusief uw predikant, de preken, andere Bijbels, het nieuws en uw eigen wandel en vooral uw eigen gedachten. U afsluiten met Johannes 7, vers 17. Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leren bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Beproeft u alles. De hoop die we als christenen hebben, is de opname van de gemeente als de waarheid als mens komt om zijn bruid te halen. Ik hoop dat u erbij bent en ik hoop dat u als christen ook klaar bent om de bruidegom te ontmoeten. Het tweede wat gebeurt dan is dat er een valse Christus uit Rome naar Jeruzalem gaat, de duivel in het vlees, om daar de troon van David in te nemen, om in de tempel zich, die opnieuw opgebouwd wordt door de vrijmetselaars, zich als God te laten aanbidden door de hele wereld. Als u dat niet doet, als u nog over bent gebleven en niet als Christus zich bekeerd heeft, ja, dan moet u, als u wil kopen en verkopen, het merkteken van het beest nemen, ontvangt u alleen als u de duivel en het vlees als God aanbidt. En dan kunt u nooit meer gered worden. En daarna komt Jezus Christus terug, als koning aller koningen en heer aller heren, om dat geweldige vrederijk te grondvesten op deze aarde. De slechtheid zal alleen maar toenemen, ook in Nederland. De zonde, de crisis zal alleen maar toenemen, niet beter worden. Dus nu, om de waarheid vast te houden. Houd vast wat u heeft, opdat niemand uw kroon neemt. Houd vast de Statenbijbel, de zuivere leer, de gezonde leer. En gebruik deze tijd met kerst om mensen aan te spreken over hun ziel, hun onsterfelijke ziel. En dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha speciaal voor hun zonde begraven en opgestaan is. Dat is het ware kerstfeest, als uw ziel zich bekeert van een zonde en gelooft dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha aan uw plaats uw zonde op zich heeft willen nemen. Geloof in de naam van de Heer Jezus Christus. En u zult het beste kerstfeest hebben wat u zich kunt wensen. Amen.